Selahattin Demirtas, de voormalig leider van de Koerdische partij HDP in Turkije, werd 2 jaar geleden gearresteerd op verdenking van terrorisme. Hij voerde vanuit de gevangenis campagne voor de presidentsverkiezingen van eerder dit jaar en werd onlangs veroordeeld tot ruim 4 jaar cel vanwege terroristische propaganda. Maar daar houdt het niet op. Vandaag startte er weer een andere grote zaak tegen hem. Vanuit Den Haag, Kati Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid en Turkije-rapporteur van het Europees Parlement. Dat wil zeggen dat u vanuit die laatste functie de ontwikkelingen in Turkije op de voet volgt. Goedenavond.
Goedenavond.
Eventjes kort ter opfrissing wie deze Demirtas ook alweer is.
Hij is een mensenrechtenadvocaat die een paar jaar geleden de politiek is in is gegaan als leider van de pro-Koerdische politieke partij HDP. En verbazingwekkend, in 2015 heeft deze partij de enorm hoge verkiezingsdrempel onder zijn leiding gehaald, waardoor Erdogan voor het eerst met zijn AK-partij geen meerderheid meer had in al die jaren dat hij aan de macht is.
Dus, hij zat Erdogan in de weg?
Nou, politiek gezien zeker, ja.
Goed, hij zit dus al een straf uit, zei ik net. Dat is in september, geloof ik, is dat uitgesproken. Waarom hebben de autoriteiten hem nu weer op de korrel? Waar draait de zaak die vandaag begonnen is om?
Nou, in 2015 zijn eigenlijk vredesbesprekingen tussen de Koerden en de Turkse regering zijn misgegaan. En je ziet dat op het moment dat ook de HDP dus heel veel stemmen kreeg in het Turks parlement, dat eigenlijk Erdogan het vredesproces heeft verlaten. En op dat moment zijn er op een gegeven moment 10 parlementariërs van de HDP, waaronder dus hun leider Demirtas, zijn vastgezet op basis van allerlei soorten aanklachten. En er lopen nu volgens mij 10 zaken tegen Demirtas. Vandaag was de hoorzitting in de allergrootste zaak tegen hem. En zoals u ook zei aan het begin van de uitzending, als je in totaal optelt, als hij in al die zaken veroordeeld zou worden, dan staat hem een straf van 184 jaar te wachten.
Die zaak dus van vandaag, de belangrijkste, de grootste van al die zaken die er ook nog liggen. Waarom vindt u dat een politiek proces?
Nou, hij wordt van de aanklacht tegen hem is de oprichter zijn van de PKK. Nou, volgens mij was Demirtas toen ongeveer 2 of 3 jaar oud. Leiding geven aan de PKK en het ophitsen van mensen. Kijk, eigenlijk wat je ziet is dat al die zaken heel politiek van aard zijn. Zo'n beetje elke speech die deze man als politiek leider van een oppositiepartij heeft gegeven, worden nu aangegrepen om te zeggen dat hij terreur verheerlijkt, dat hij oproep heeft gedaan die haat zaaien. De meeste speeches die hij heeft gedaan was in de periode dat president Erdogan aan het onderhandelen was, vredesbesprekingen gaande waren met de PKK. Nou, die zijn 3 jaar geleden opgehouden. En nu wordt deze man erop aangekeken van ja, u was toen zo positief over de PKK. Dat is een terreurorganisatie. En daarvoor moet u uw straf uitzitten.
Er is geen enkele band tussen Demirtas en de PKK, behalve dat het allebei Koerdische bewegingen zijn. Maar
zeker wel. Mm-hmm. Kijk, de HDP is eigenlijk de politieke, de vreedzame tak. Die is opgericht om die gesprekken op een gegeven moment te voeren tussen de regering en de PKK. HDP als zich is een politieke partij die wil via de democratische weg, via het parlement, het gesprek voeren. Maar natuurlijk, in die linkse Koerdische beweging, je kunt niet zeggen dat er geen banden zijn met de PKK. Maar ook de HDP heeft altijd, wanneer het ging om aanslagen die de PKK in Turkije heeft gevoerd, heeft hij ook veroordeeld.
Ja. Onlangs sprak het Europese Hof zich uit over de zaak van Demirtas. Dat was die eerdere zaak. Wat was het oordeel van het Hof?
Ja, hij zit nu dus al 2 jaar in voorarrest. Tot een week geleden was hij nog in geen enkele zaak veroordeeld. En het Europees Hof heeft gezegd, hij moet eigenlijk onmiddellijk worden vrijgelaten. Het was een unaniem besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat is er nou gebeurd? Een paar dagen erop, Erdogan heeft meteen gereageerd. Wij zijn het hier niet mee eens. Wij komen met een tegenactie. En opeens is hij vorige week alsnog veroordeeld voor een eerdere zaak die liep, voor een speech die hij in 2013 heeft gegeven, voor 4 jaar en 8 maanden gevangenis. Waardoor nu weer het juridische proces moet gebeuren. Dat de advocaat van Demirtas hebben vandaag weer een klacht in die zaak ingediend bij het Europees Hof, in de hoop dat hij snel daarvoor ook wordt vrijgesproken. Het lijkt allemaal juridisch, maar het is heel duidelijk dat het een heel politiek proces is. Dit was de meest uitgesproken oppositieleider tegen president Erdogan. Zoals we merken, president Erdogan werd zelf minder populair onder de Turkse bevolking. Hij wil af van kritische media, hij wil af van kritische oppositiepolitici en hij wil af van kritisch maatschappelijk middenveld.
En hij wil af van kritische internationale druk, kennelijk. Althans, hij trekt zich daar weinig van aan.
Helaas wel, maar je ziet ook, als ik heel eerlijk ben, het feit dat een oppositieleider die 6 miljoen stemmen heeft gekregen in Turkije, die laatst nog met de presidentsverkiezingen 9% van de stemmen kreeg, die trouwens campagne moest voeren uit de gevangenis. Eigenlijk vind ik ook dat de internationale gemeenschap behoorlijk stil is als het gaat om zulke schendingen. Als we nog herinneren in andere landen waar we dit soort processen ook hebben gedaan, bijvoorbeeld in Oekraïne met mevrouw Timoshenko, dan was er toch ook vanuit de regeringsleiders veel meer druk. Wat mij betreft mogen de regeringsleiders hier ook veel meer aandacht aan besteden.
Dus behalve de vraag of internationale druk zou werken bij Erdogan, kan je je afvragen waar blijft die druk en wat zou daar de reden dan van zijn?
Nou ja, Turkije is voor heel veel landen is een NAVO-bondgenoot. We hebben een akkoord over vluchtelingen. We hebben in Europa zelf natuurlijk heel veel mensen met Turkse roots. Dus je ziet, en ik denk dat een paar politici ook een beetje moe is van Turkije. Er is zoveel gebeurd uit de afgelopen, vooral 2-3 jaar. 100.000 mensen die zijn ontslagen. 50.000 mensen in de gevangenis gezet. We zagen ook heel veel EU-burgers die daar de afgelopen jaren in de gevangenis zaten. Ik vrees dat het een soort Turkije-moeheid is. Ik was wel blij om te zien dat vanmorgen een hele grote groep diplomaten, waaronder de Nederlandse diplomaten, klaar stond om de rechtszaak in te gaan, om de rechtszaak bij te wonen. Maar helaas zag ik ook dat ze geweigerd zijn. Ah. Dus ik hoop in dit geval ook dat minister Blok dat er alsnog een verklaring komt van de Nederlandse minister.
En wat kunt u als rapporteur in Europa, wat kunt u doen?
Ja, ik heb 6 weken geleden ben ik in Turkije geweest. Heb ik ook aangevraagd of ik onder andere Demirtas zou mogen bezoeken. Nou, daar heb ik geen eens een antwoord op gehad. Ik ben uit solidariteit te betonen. Ben ik langs geweest bij zijn vrouw en bij zijn familie in Diyarbakır. We hebben gisteren een debat gevoerd in het Europese parlement, waar in ieder geval ook de EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini heel duidelijk heeft gezegd dat de EU verwacht dat die uitspraak van het Europees Hof door Turkije wordt nageleefd. Dat zijn in ieder geval wat we kunnen doen qua politieke woorden en verklaringen. En voor de rest is het natuurlijk ook een
dat
beetje.
Het is natuurlijk eigenlijk niet veel verwachting uitspreken, maar goed.
Nee, maar ik ben al lang blij dat we dat in ieder geval in het Europese parlement en dat Federica Mogherini dat ook doet. En ik denk dat het een stuk zou helpen als Europese regeringsleiders zich daarachter zouden scharen.
Goed, hartelijk bedankt. Kati Piri, Turkije-rapporteur van het Europese parlement. Dankjewel.